Goedemorgen. Namens mijn vrouw moet ik u hartelijk groeten. Ja, om nou te voorkomen dat u straks met z'n allen gaat vragen, waar is ze? Nou, ze ligt gewoon in bed. Ja, ik heb er nog even gebeld. Had totaal geen stem. Ligt in bed, heeft de griep, dus ziek. En dus mocht ik vandaag alleen. Zo mat. Ik wil met u Gods woord lezen. En we doen dat in het boek Handelingen. Handelingen hoofdstuk 23. Handelingen waren voor een belangrijk deel de wetenswaardigheden van Paulus worden beschreven. En ik moet altijd weer zeggen, wat vind je daarin onvoorstelbaar veel belangrijke leermomenten. Leermomenten ook voor ons. Leermomenten ook als het gaat. We spreken zo gemakkelijk over de leiding van de Heer. Maar hoe ga je daar nou mee om? Hoe ga je met die leiding van de Heer om? Ja? Want kijk, Paulus is een mens als wij, dus had hij op enig moment ook de gedachte van, ik ga naar rechts. En God zei, nee, ik wil dat hij naar links gaat. En een aantal pogingen om naar rechts te gaan, die worden tegengehouden. Paulus, jij moet naar links. En ik vraag niet aan jou wat je ervan vindt, je moet het gewoon maar doen. En vervolgens zegt God tegen Paulus, Paulus, ik zorg voor jou. Ik bescherm jou. Ik leid jou. En dan komt hij in situaties terecht waarbij je dan toch de vraag naar boven komt van, zou God het eigenlijk nog wel weten wat hij gezegd heeft? Want het gaat totaal anders. En dan, hoe ga je daar nou mee om? Nou, we lezen een gedeelte uit die geschiedenis, uit die reizen van Paulus. We doen dat in Handelingen 23. In het voorafgaande gaat het over gevangenneming, voor de raad gevoerd worden, toespraken houden, enzovoort, enzovoort. En de Joden die willen maar één ding en dat is, Paulus moet dood. Ja, dat is de simpele conclusie van het verhaal. Paulus moet gewoon dood. Nou, dan lezen we in hoofdstuk 23 vanaf vers 12. En toen het dag was geworden, maakten de Joden een complot. En let op goed wat er staat. En vervloekten zichzelf met de gelofte dat zij niet zouden eten of drinken voordat ze Paulus hadden gedood. En het waren meer dan 40 die deze samenzwering maakten. Deze gingen naar de overpriesters en de oudsten en zeiden, we hebben onszelf met een vloek verbonden om niets te nuttigen voordat wij Paulus gedood hebben. Geeft gij nu de overste met de raad duidelijk te verstaan dat hij hem voor u moet brengen, alsof gij nauwkeuriger van zijn zaak op de hoogte wilde komen. Dan nemen wij op ons hem uit de weg te ruimen, eer hij nog dichtbij is. Doch de zoon van Paulus' zuster hoorde van deze hinderlaag, en hij vervoegde zich aan de kazerne, en binnengegaan zijnde bracht hij het aan Paulus over. En Paulus riep een van de hoofdlieden en zeide, breng deze jonge man naar de overste, want hij heeft hem iets te melden. Deze nam hem mede en bracht hem bij de overste en zeide, Paulus, de gevangene, heeft mij geroepen en verzocht deze jonge man bij u te brengen, daar hij u iets te zeggen heeft. De overste nu nam hem bij de hand en ging terzijde en vroeg hem, wat hebt gij mij te melden? En hij zeide, de Joden hebben afgesproken om van u te begeren dat gij Paulus morgen voor de raad brengt, daar deze op een bepaald punt nauwkeuriger over hem wil worden ingelicht. Doch laat u niet door hen ompraten, want meer dan 40 mannen uit hun midden loeren op hem. Ze hebben zich met een vervloeking verbonden te eten noch te drinken, voordat ze hem omgebracht hebben. En nu staan zij gereed en wachten slechts op uw toezegging. De overste dan liet de jonge man gaan en beval hem, laat u tegen niemand erover uit dat gij mij dit hebt te kennen gegeven. En hij riep een tweetal hoofdlieden bij zich en zeide, laat 200 soldaten zich gereed houden om naar Caesarea te trekken en 70 ruiters en 200 lansdragers omtrent het derde uur van de nacht. En laat men rijdieren voorbrengen om Paulus daar op te zetten en veilig over te brengen naar stadhouder Felix. Tot zover onze lezing van Gods woord. We willen stil zijn voor je gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we met elkaar samen mogen zijn, elkaar mogen ontmoeten en begroeten in uw naam. Naar uw belofte bent u in ons midden hier en mogen wij en ieder voor zich een ontmoeting met u hebben. U wilt dat contact ook. U hebt het verlangen om met ons in gesprek te komen. Om te luisteren naar wat zich voordoet in ons leven, wat ons bezwaart, wat ons moeite geeft. Om vanuit uw woord en door uw geest ons te bemoedigen en te vertroosten en ons te verzekeren, ook al gaat de weg soms anders dan wij denken dat het moet, dat het doel vast ligt. Dat we weliswaar hier geen kalme reis hebben, maar er wel zekerheid mag zijn over een behouden aankomst. Heer, we mogen horen dat u een plan hebt met ons leven, ieder voor zich, en dat u dat plan ook tot vervulling brengt. Wil ons zomaar vanmorgen met elkaar bemoedigen en vertroosten. U kent ons, Heer. U weet met welke gevoelens, gedachten en ervaringen we naar hier gekomen zijn. En Heer, we danken u dat u antwoorden hebt op de vragen van ons hart. We bidden voor hen die hier niet kunnen zijn. We hebben gehoord van zieken en ook van namen die nog op het bord staan, Heer. U kent situaties, omstandigheden. We brengen de zieken en de ouderen bij u en vragen, geef rust en vertrouwen in u. Heer, we bidden ook voor uw volk Israël. We danken u voor heerlijke beloften in uw woord, voor die geweldige woorden van de profetie, dat gans Israël behouden zal worden. En niets of niemand is in staat om dat proces te keren. Misschien is het nog een lange weg en moet het door grote diepten heen. Maar Heer, we geloven, we vertrouwen en verwachten dat uw plan tot uitvoer wordt gebracht. En zo willen we samen met al diegenen die zich uw kind noemen, moedig voorwaarts gaan. En we leggen dit alles voor u neer. In de naam van uw lieve Zoon, onze Heer, onze Heiland, de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar zingen, Johan de Heer 256, 1, 2 en 4. Vooraf krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Dus we gaan eerst onze inzameling houden en dan zingen we. Johan de Heer 256, 1, 2 en 4. Thank you. Ik lees u graag nog een tekst uit Romeinen 11. Romeinen 11. En daar van vers 33. Romeinen 11, vers 33. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Ik wil met u nadenken over de gelezen gedeelten met als onderwerp de onnavolgbare leiding van God. De onnavolgbare leiding van God. In het gedeelte hieraan vooraf, en u moet dat voor uzelf maar eens lezen, daar horen we dat Paulus bijzonder is getroost en bemoedigd, want de Heer is in de nacht bij hem in de cel verschenen, zo kunnen we lezen in het 11e vers van Handelingen 23. En God heeft hem daar duidelijk gemaakt dat hij de leiding heeft en ook de leiding houdt over het leven van Paulus. En God heeft hem nog eens bevestigd dat zijn plannen uitgevoerd zullen worden. Wat een zegen. Ja. Het kan je soms behoorlijk tegenzitten in het leven. En zodanig dat je geloof aan het wankelen komt. Dat zich allerlei twijfel in je hart ophoopt. En dat er dan ogenschijnlijk toevallig, de wereld spreekt van toevallig, zomaar momenten zijn en situaties zich voordoen waarbij je wordt herinnerd aan de beloften van God en ook de zekerheid verkrijgt dat die beloften inderdaad vervuld zullen worden. Dat God de leiding over je leven heeft en alles ten goede komt voor wie hem liefhebben. Paulus die bevestigt dat ook als hij later schrijft in Romeinen 8 vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die hem liefhebben en volgens zijn voornemen geroepen zijn. En van belang ook voor ons is wat hij zegt in Filippenzen 1 vers 12. Ik wil dat gij weet, broeders, zusters, dat hetgeen mij wedervaren is, let op, wat mij wedervaren is, veel eer tot bevordering van de evangeliepredikking heeft gestrekt. Kortom, ook wat ons overkomt, wat u en mij overkomt, mogen we altijd plaatsen tegen de achtergrond van het goddelijke plan. En zo wordt Paulus door God bemoedigd. God zal ervoor zorgen dat Paulus alles wat hem opgedragen is ook daadwerkelijk kan uitvoeren. Paulus zal ervoor zorgen, of God zal ervoor zorgen dat Paulus in Rome komt om ook daar van de Heer Jezus Christus te getuigen, zoals hij dat ook al deed in Jeruzalem. Heerlijke bemoediging. Bemoediging die ook wel nodig is, want er is sprake van een dreigend gevaar. Van een nieuw gevaar. Er is sprake, we hebben het gelezen met elkaar, van een complot. Want de dag na het getuigenis van Paulus voor de Joodse raad en de nachtelijke bemoediging, zo horen we van een groep Joden die bijeen is om een plan te maken met als doel om Paulus te doden. De eerdere pogingen van de Joden was door de tussenkomst van de Romeinen mislukt. Maar ze hebben nu iets heel slims bedacht. Dit moet lukken. En ze zetten ook werkelijk alles op alles. Ik zei met nadruk, let op wat daar zegt. Ze roepen een vervloeking over zichzelf af. Met andere woorden, ze zijn zelfs bereid ten koste van hun eigen leven het Romeinse escorte te overvallen en Paulus om te brengen. En hoe serieus ze dit menen en hoe onvoorstelbaar fanatiek ze daarin zijn, dat is nogmaals dat ze zichzelf vervloeken. En spreken daarmee dus uit ook dat als ze er niet in zouden mogen slagen om Paulus te doden, dat er dan een vloek over hun leven ligt en dat God hen zwaar mag straffen. Ja. En hun fanatisme blijkt nog eens een keer hier ook uit, het feit dat ze niet eerder zo hebben gezegd, we zullen niet eerder meer eten of drinken dan dat dit plan is uitgevoerd. Ruim 40 mannen hebben hun plan klaar en ze gaan daarmee naar de leiders van het volk, de overpriesters en de oudsten. En wat houdt dat plan nou precies in? Wel nu, de overpriesters en de oudsten die moeten bij overste Lysias en bij de raad een klacht indienen en de indruk wekken dat een nieuw onderzoek een oplossing zal brengen in de zaak van Paulus. Maar voor dat nieuwe onderzoek moet Paulus dan wel door de stad heen naar het Sanhedrin worden gebracht. En dan zullen de samensweerders ervoor zorgen dat onderweg de apostel uit de weg geruimd wordt. Ja. Plan nogmaals geeft al eens aan, nog eens aan hoe fanatiek de toewijding van deze mannen is, want zij realiseren zich natuurlijk ook dat Paulus dan overgebracht zal gaan worden onder bewaking van. En een poging om de apostel dan om te brengen zou, afgezien al van de vraag of het hun zou lukken, zeker ook verschillende mensenlevens kosten. Ja. Je zou kunnen zeggen, er is hier sprake van een verborgen agenda. Hè? We kennen dat wel. Je hebt ook wel vergaderingen waar sprake is van een verborgen agenda. En dan wordt daar van tevoren niks over gezegd. En achteraf merken de deelnemers aan de vergadering hoe ze ertussen genomen zijn. Hè? Ja. Netjes is het dan niet, moet je dan zeggen. Maar ja goed, als je nou je doel daarmee bereikt, niet waar. Hè? Ook dan heiligt het doel de middelen, niet waar? Ja. Nog maar kort geleden heeft God aan Paulus verzekerd over zijn leven te waken. En dat God deze gevaarlijke situatie in zijn handen heeft, dat blijkt nu ook. En wat is het goed dat het ons verteld wordt. Het is Gods wil dat Paulus niet omkomt. Het is Gods wil dat Paulus zal getuigen in Rome van hem. Paulus heeft familie in Jeruzalem. Er woont daar een getrouwde zuster van hem. En het is haar zoon, de neef van Paulus, die van het complot hoort. Hoe hij aan die informatie is gekomen, dat vertelt Lucas ons niet. Maar deze jonge man die neemt wat hem ter oor is gekomen heel ernstig en gaat onmiddellijk naar de gevangenis. En hij krijgt dan ook toestemming om met Paulus te spreken. Hij vertelt zijn oom wat hij gehoord heeft over de aanslag die wordt voorbereid. Dat hij toegelaten wordt is op zichzelf niet zo wonderlijk, want contact met gevangenen was mogelijk in die tijd en meestal ook noodzakelijk, omdat familieleden of vrienden van de gevangenen dikwijls voor kleding en voedsel moesten zorgen. Dat was dus toen wat anders geregeld dan nu. Hè? En bovendien was Paulus een Romeins burger en geen levensgevaarlijke misdadiger, zodat zijn gevangenschap niet al te streng geweest zal zijn. En weet u wat ik nou zo opmerkelijk vind aan deze situatie is? Dat de makers van dit misdadige plan kunnen beschikken over het hele Sanhedrin. Dat ze, ik weet niet hoeveel medestanders hebben hierin. En dat God die kan beschikken over duizenden middelen om in dit soort situaties hulp te bieden, gebruik maakt van één enkele jongen om dit plan te verijdelen. Deze niet met name genoemde jongen vormt een belangrijke schakel in de plannen die God met Paulus heeft. En dat hebben we te beseffen. We hebben ons te realiseren wat hier gezegd wordt. Want heel vaak als het gaat ook om onze dienstbaarheid, onze inzet, dan kiezen we heel vaak voor de macht van het getal. De macht van de grote getallen. Of een ander argument is van, ja maar, ik ben daar niet zo geschikt voor. Ik heb er geen opleiding voor gehad en zo. Ja. We hebben dus te beseffen uit dit verhaal dat God en ieder van ons individueel op zijn tijd en zijn wijze gebruiken kan en ook gebruiken wil om een schakel te zijn in de voortgang van zijn werk. Want God regeert en brengt inderdaad op zijn onnavolgbare manier zijn plannen tot uitvoer. Kleine, schijnbaar toevallige dingen. Soms in onze ogen onbetekenende dingen. Krijgen dan ineens grote betekenis. Het misdadige plan van de Joden werd bekend. Toevallig dat deze jonge man dit hoorde. Toevallig. Nee, God zorgt daarvoor. God zorgt daarvoor. Hoe hij dat gedaan heeft, dat weet ik niet. Maar God zorgt ervoor. En God doet dus inderdaad ook wat staat in Job 5 vers 12. Hij verbreekt de raadslagen der listigen en hun handen richten niets deugdelijks uit. Hij vangt de wijzen in hun sluwheid en het voornemen der listigen wordt verijdeld. Deze jonge man aan Paulus vertelt wat hem over de aanslag ter oren is gekomen. Dan wordt een van de hoofdmannen, Centurio, leider over 100, geroepen om. En Paulus vraagt aan hem: breng deze jonge man bij de overste, want hij heeft iets belangrijks te zeggen. En ook deze overste neemt de zaak serieus. Hij neemt de jonge man mee, neemt hem apart. Stel me zo voor, van naar een plaats waar niemand ze horen kan. En dan informeert hij naar wat deze jongen hem te vertellen heeft. En de aanpak van de overste, dat geeft deze jonge man vertrouwen. Hij voelt zich dus vrij. En om te vertellen wat hij ook aan zijn oom Paulus heeft verteld. Het gaat om een ernstige zaak. Er wordt een moordaanslag voorbereid. De overste zal benaderd worden met de vraag of Paulus morgen door de raad gehoord kan worden om wat meer informatie over zijn zaak te krijgen. En dan geeft deze jonge man een dringend advies. He, stelt u zich even voor, verplaatst u zich even in de situatie. Een grote Romeinse leider, een soldaat. Jong knulletje. Vertelt een verhaal. En dan geeft hij vervolgens ook nog eens aan deze overste een dringend advies. Een dringend advies. En dan zegt hij: u moet die mensen die komen met dit verhaal, dat moet u niet geloven. gaat om een hinderlaag. En de samensweren zijn vast besloten, blijkend uit wat ze gezworen hebben. En ze hebben de nodige voorbereidingen getroffen. Ze zijn klaar om hun plan uit te voeren. Het enige wat er nog ontbreekt, dat is uw toezegging om Paulus morgen opnieuw te verhoren. En dan tot je stomme verbazing zie je dan dat deze overste maatregelen treft, waaruit blijkt dat hij de woorden van deze jongeman ernstig neemt. Als hij hem laat weggaan, dan zegt hij nog met grootste nadruk: vertel het aan niemand. Vertel aan niemand wat je mij verteld hebt. Geheimhouding is absoluut noodzakelijk. En de overste die heeft een plan. De overste heeft een plan waar hij niks over zegt tegen deze jongen. Ja, wat je niet weet kun je ook niet vertellen. Hij heeft een plan. Voordat de Joden met hun verzoek komen om Paulus nog eens te mogen horen, zal de apostel zich niet meer in Jeruzalem bevinden. Hij is er niet meer. Om het gevaar van een nieuwe uitbarsting van haat van de Joden te voorkomen, of misschien omdat hij zelf ook wel van het lastige geval af wil, stuurt hij Paulus hogerop. Paulus wordt onder sterke militaire begeleiding direct weggebracht naar Caesarea, naar stadhouder Felix. En als je dit zo leest en tot je laat komen, dan ontkom je er niet aan om ook in deze op een opmerkelijk feit te wijzen. En dat is dat deze overste geloof hecht aan het verhaal van deze jongen. En daarin zien we ook de hand van God. Want het was heel goed mogelijk geweest, en dat misschien wel veel meer voor de hand gelegen, dat die overste het helemaal niet geloofd had. En dat hij er vervolgens ook helemaal geen rekening mee had gehouden. En hij had ook kunnen denken, hij als Romein, wat kan mij dat leven van die ene Jood schelen? Huh? Wat kan mij het leven van die ene Jood schelen? Die verschrikkelijke last pakken. Wat kan mij het schelen? Maar Gods wil is wet. Ook als het om Romeinen gaat. En zo zien we in deze geschiedenis weer een voorbeeld van de niet te volgen manier waarop God werkt. En daarin ook altijd zijn doel bereikt. Het is belangrijk voor u en voor mij om daar kennis van te nemen. En zoals Paulus in zijn tijd en binnen zijn roeping de taak had om de plannen van Satan te verijdelen, het frustreren van het verlossingsplan van God in Jezus Christus. Zo geldt dat ook voor u en mij in deze tijd. Onze taak en opdracht is om te getuigen van Jezus Christus. En de mensen te waarschuwen voor Satan, die er alles aan doet om mensen op andere gedachten te brengen. Is dat nou een gemakkelijke opgave? Nee, dat is geen gemakkelijke opgave. Want ook wij, u en ik, hebben te maken met pogingen nogmaals van Satan om Gods plannen te verijdelen. En hij grijpt u en mij ook aan op de zwakste momenten. Ja, en bovendien is Gods handelen met ons ook niet altijd even doorzichtig. Hè? Huh? Nee. En dan komen de waarom-vragen bij ons op, hè? Dat heeft natuurlijk ook te maken, die waaroms hebben ook natuurlijk te maken met het feit dat we heel vaak, en veel te veel zelfs, vanuit onszelf redeneren. Hè? Vanuit de situatie waarin wij onszelf bevinden. Hè? We zouden wat veel, maar, veel vaker moeten proberen daar, daar eens wat overheen te zien. Hè? Dan zullen we ook ervaren dat God uiteindelijk het goede met ons voor heeft. Dat lezen we ook in Romeinen 8, vers 28. Gods weg is de beste. Altijd en overal. Stel je voor dat Paulus had gedacht: ik zit hier in de gevangenis. En kijk eens hoe ellendig mijn situatie is. Met andere woorden, hij zou zijn situatie en omstandigheden het belangrijkste punt van het leven hebben gemaakt. Dan had God niks met hem kunnen beginnen. Maar nu Paulus bereid blijkt verder te kijken dan zijn persoonlijke situatie en zijn persoonlijke omstandigheden. Nu Paulus bereid is verder te kijken, omhoog te kijken en ook in deze te zoeken naar het plan van God achter deze gebeurtenissen, wordt hij een belangrijk instrument en ook een bruikbaar instrument in de handen van God. God verzekert hem en ook ons van zijn hulp, van zijn bescherming. Wat wel van belang is, is om te weten, dat vind ik ook heel opmerkelijk altijd, dat deze geschiedenis benadrukt dat die goddelijke hulp niet altijd zit in grootse en spectaculaire dingen. Maar heel vaak in de eenvoudige, in onze ogen kleine en onbetekende dingen. En daar zit dan juist Gods hulp in verborgen. Terecht wordt dan ook in ons tekstwoord gezegd, door dezezelfde Paulus, die zijn ervaringen heeft, Romeinen 11, vers 33, o diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en onnaspeurlijk zijn wegen. En van deze wijsheid en kennis Gods zegt de psalmist in Psalm 139, vers 6, het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. De wijsheid en de kennis van God is van een diepte. En dat het al onze denkbeelden ver en ver te boven gaat. En als we dat al proberen te doen, dan zullen we tot ontdekking komen dat we het spoor volkomen bijster raken. Wat God doet, weten we niet. We kunnen geen reden of verklaring geven van Gods daden. Met andere woorden, we kunnen hem niet narekenen. We kunnen hem niet vangen in allerlei wiskundige formules. Hij is onnaspeurlijk. Niet te volgen in zijn denken, in zijn doen. Maar hij bereikt het doel dat hij zich gesteld heeft. We zien dat in deze geschiedenis. En in tal van anderen die de Bijbel ons aanreikt. Paulus kende het doel. Paulus kende Gods doel. Wij ook. Ja. Wij kennen allemaal Gods doel. We weten niet hoe dat doel wordt bereikt. Maar wel dat het bereikt wordt. En de zekerheid daarvan verschaft het geloof. Geloof dat God zijn Zoon heeft gegeven om ons, u en mij te redden van de eeuwige ondergang. Geloof geeft ons geen inzicht in de kennis en de wijsheid van God. Maar slaat wel een brug naar het hart van God. En dat hart van God dat zegt: ik heb je lief. Ik heb je lief. Ik houd van je. En deze God die niet is na te rekenen. En daarom ook door geen mens of macht is te stuiten. Verklaart ons in Jezus Christus zijn liefde. En doet ons de belofte van het zullen wonen in zijn eeuwig koninkrijk. Dat was voor Paulus en vele anderen genoeg om hem te volgen. Hoe die weg er ook uitzag, was voor velen genoeg om hem te dienen. Nou, als het voor al die anderen genoeg was, lijkt mij, dan is het voor u en voor mij ook meer dan genoeg. Toch? Amen. Gaan we zingen. Lied 185. Lied 185. En leest u goed wat u zingt, hè? Bro, het coupletje moet de heiland met mij hebben, want ik kan alleen niet gaan. Nou ja, hè? Zo is dat. Maar met hem meer dan verwinnaar, ga rustig je gang, joh. Durf ik iedere storm weerstaan, dan vreest mijn ziel geen kwaad. Samen danken. Heere God, we zeggen u hartelijk dank voor dit uur van samen zijn. Voor de muziek, voor de liederen, voor het woord dat we hebben gelezen en overdacht. Heere, daarin mochten we tal van handreikingen zien van u naar ons toe. Een handreiking van troost en van bemoediging. Van sterkte en van kracht. En Heer, het was ook wel nodig. Want we hebben soms grote vragen bij uw plannen en bij de uitvoering van uw plannen. Bij de beloften die u doet. En niet zelden raken we in onzekerheid en in twijfel. Of het wel zo is en of het allemaal wel goed komt. Daarom, Heer, wat was het goed om hier te zijn. Om in de rust en de stilte van het moment niet alleen te horen, maar ook te zien hoe u dat doet. Wij hadden het niet kunnen bedenken. Wij hadden trouwens andere keuzes gemaakt, zoals we dat zo vaak doen. En daarom, Heer, als we dan zo met elkaar van harte gezongen hebben, dan vreest mijn ziel geen kwaad. Heer, dan leggen we onze zwakte momenten voor u neer. Want u weet het, Heer, woorden zijn maar woorden, maar gevoelens, ervaringen zijn anders. En Heer, we danken u dat we daar niet onder gebukt hoeven te gaan. Dat we niet in grote schuldgevoelens terecht hoeven te komen. Maar dat we ook in die zwakte momenten gewoon bij u mogen komen. En zeggen, Heer, dit is er aan de hand. Alsjeblieft, help. Geef inzicht. En geef doorzicht. Opdat ik weer moedig verder kan. En zo, Heer, hebt u ons vanmorgen willen benaderen. Met die bemoedigende woorden, die zekerheid van. Zodat we inderdaad ook straks dit gebouw bemoedigd, gesterkt kunnen verlaten. Klaar, bereid om te doen wat nodig is. Heer, wilt u maar de naprediker van uw woord zijn. Werk het uit in ons hart en in ons leven, het leven van alle dag, al die praktijksituaties die zich voordoen, opdat uw naam verheerlijkt wordt tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen. We zingen ons slotlied. En we willen dat, voor zover dat mogelijk is, staande doen. Opwekking 124. Ik bouw op u, want zo is dat in onze zwakte momenten. Moeten we dat maar gewoon doen. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht. Gerust in uw bescherming. Ik bouw op u. En ga in uw naam. Thank you. De genade van onze Jezus Christus en de liefde van God onze Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Totdat Jezus komt. Amen. Thank you.